Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen. Vandaag hebben we een goedgestemde, vrolijke en gedreven vrouw te gast. Clara Uleman. Clara heeft een eigen coachingacademie opgericht. Coaching met een K, van kunst. Deze academie is gericht op persoonlijk leiderschap. Om de creatieve en expressievolle kant van jezelf aan te boren. En tevens heeft Clara haar eigen praktijk, gericht op coaching en analytische therapie. En tot slot is zij een zangeres in hart en nieren. Die zangworkshops geeft met als doel om je binnenwereld creatief te uiten. Nou, welkom Clara.
Ja, dank je. Leuk om hier te zijn.
Ja. Nou, wij kennen elkaar van de coachingsacademie met een K van kunst.
Zeker.
Waar ik een hele leuke creativiteitsboost workshop heb gedaan.
Ja, creativity boost in het Engels, maar...
Ja. Wat heel leuk was en wat eigenlijk een hele mooie manier is van uiten. En daar willen we het eigenlijk ook over hebben in dit gesprek vandaag. Want daar ga jij eigenlijk over, hè? Ja. Op een hele expressievolle manier uiten.
Ja, ja, zeker. Ja.
Ja. Maar voordat we daaraan beginnen, hebben we eigenlijk altijd een standaardvraag in deze podcast. Omdat het de podcast gaat over moeder worden. Maar nu ben jij geen moeder geworden. Is dat een bewuste keuze voor jou geweest?
Ik moet natuurlijk meteen zeggen, ter verdediging van mijn stiefkinderen of bonuskinderen, dat ik natuurlijk wel moeder ben geworden. Want ik voel me wel een beetje moeder naar mijn extra bonus, stiefdochter en zoon. Die zijn Romee en Robin, die zijn inmiddels 21 en 23. Dus, maar daar ben ik al 13 jaar, bijna 14 jaar moeder van ook. Maar de tweede moeder, hè?
Ja, zeker.
Maar de bewuste keuze om zelf geen moeder te worden. Om zelf geen kinderen te krijgen. Die is er wel degelijk. En het is wel een keer aan de hand geweest. Ik was toen met een man die 20 jaar ouder was. En die had al 2 huwelijken achter de rug. En die had 4 kinderen in totaal. En die had zoiets van, dat wil ik echt niet meer. En dat is om die reden niet doorgaan. Mijn carrière als zangeres begon toen ook. Dus ja, daar zat ook een convenience in. Maar toen voelde ik wel dat ik het misschien wel zou willen. Dat vond ik op zich al heel leuk.
Ja.
Want als je solist bent, aan het zingen bent, dan is om dan ook meteen een kind te willen, is best wel veel. Dat is toen niet doorgegaan. Later ben ik dan weer grappig genoeg met een man geweest die 11 jaar jonger was weer dan ik. Hij wilde dan weer heel graag kinderen, maar toen werd ik hem eigenlijk al een beetje te oud. Dus dat is hem toen eigenlijk ook niet geworden. Dus heel erg bewust van ik wil ze niet. Nou, was het niet per se, maar het gedeelte wat ik inderdaad heel moeilijk vond, was het gevoel van verantwoordelijkheid. Ik heb een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dat ik weet nog heel goed dat ik als jonge vrouw angstig was voor te veel verantwoordelijkheid. Dat ik dacht, kom ik dan nog toe aan wat dan ook? Want ik ga alleen maar verantwoordelijk dus zitten zijn. En misschien wel angst hebben over doe ik het wel goed? En heb ik dan nog wel een leven daarnaast? Wat voor mij heel belangrijk is om mezelf te uiten. Dat snap je als ik zelfexpressie belangrijk vind. Dus ik heb daar wel echt mee gezeten, met die verantwoordelijkheid. Ik kom ook uit een gezin waar het niet allemaal vlotjes verliep. Dus het is ook niet zo van, oh, zo'n happy family. En dan ga ik dat weer stichten. Daar kom ik niet uit. Dus die had ik niet als positieve drive mee. Ja, ik kom uit een heel klein gezin.
Ja.
Mijn ouders zijn allebei, waren allebei enig kind. Mijn broer was homoseksueel, die is overleden. Mijn zus heeft geen kinderen gekregen. En ik ook niet. Dus mijn zus en ik zijn nu allebei met z'n tweetjes maar over. En that's it. En we hebben allebei... Nou, gelukkig heb ik dus nu twee kinderen. Een beetje.
Ja.
Maar dan houdt het op met de ulemannetjes.
Oké.
Dus het was misschien eigenlijk wel handig geweest als ik wel kinderen had genomen. Maar nee, zo is het niet gegaan. Maar om niet te veel af te dwalen, verantwoordelijkheid was bij mij echt wel een... Ja, daar was ik me gewoon heel erg bewust van.
Ja.
Als tegenhanger van, ik moet zelf me nog uiten en zo. Vanwege dat ik me als kind te veel heb ingehouden. Dus te weinig protest had geleverd. En tegen alle... De stormen die er waaiden in mijn verleden. En
hoe ervaar je het moederschap nu met de bonuskinderen?
Nou, heb je even. Nu fantastisch. Nu echt heerlijk. Maar het heeft ongeveer, ik denk wel 4 jaar geduurd... eer ik een beetje werd, denk ik al, dat ik me geaccepteerd voelde. Even los van hun... kinderen van gescheiden ouders hebben een enorm, ben ik zelf dus ook, enorm zitten met loyaliteitsgevoelens. Parentificatie, daar weten jullie alles van, maar loyaliteit is natuurlijk een groot ding.
Ja.
Dus ik daar boks je wel tegen op. Dat is wel een soort van iets wat er heerst, waar je, wat je niet kan benoemen. Nou, wat ik heel erg heb ervaren en waar ik heel, heel erg voorzichtig mee om wilde gaan. Omdat ik absoluut niet wilde doormaken wat ik zelf al doorgemaakt als kind van gescheiden ouders. Dus ik heb heel erg, dat heb ik heel erg voor ogen gehouden. Dat wil ik ze niet aandoen. Ik wil een leuke Clara zijn en niet een last.
Nee.
Dus maar nu inmiddels heb ik het dus al best wel heel lang heel fijn met ze.
Ja, dat geloof ik. Vinden ze je ook een leuke Clara, denk ik.
Ik hoop het. Ik hoop dat ze mij ook leuk vinden,
ja.
Soms wel, denk ik, ja. Ik ben wel een beetje gek voor ze.
Oké.
En voel je je dan moeder?
Soms dus wel.
Ja.
Oh, toen ik de eerste keer op een moederdag, ik weet niet meer precies welk jaar dat dan was, maar toen was het ineens besloten dat ik dan ook op moederdag iets kreeg. Ik heb zitten janken, echt. Nou, mensen die mij kennen hebben zoiets van... Jij zit te janken? Nou, ik was echt helemaal... ik vond het fantastisch. Toen voelde ik me heel erg moeder.
Ja
dat is toen wel begonnen, zou ik maar zeggen. Zo'n stom ding als... Wat eigenlijk een soort commercieel ding bijna is, moederdag. Maar, en waarom één moederdag, gezeik. Maar ik voel me wel eens moeder, ja.
Was dat dat moment dat je voor het eerst moeder voelde?
Volgens mij wel. Ja, volgens mij was het voor het eerst dat ik het durfde toe te laten. Mm. Naar hun toe. Zo van, want ik wilde die plek niet innemen vanwege dat hele loyaliteitsgebeuren, weet je wel. Mama's mama, weet je wel. Dat ben ik niet. Ik ben er voor de leuke en ik ben extra. En weet je, een beetje soms een te bescheiden plek innemen, weet je wel. En dat heb ik dan liever dan dat ik, me daar als een olifant in een porseleinkast beweeg. Dus ik ben heel voorzichtig. Ik hou heel erg van veiligheid voor kinderen. Ik ben ontzettend van de veiligheid. En dat was fantastisch.
Ja.
Dat was heerlijk. En ik vind het ook heerlijk om dat nog steeds eigenlijk af en toe dus te voelen. Steeds meer. Het is steeds meer iets wat ook deel van mijn leven is.
Ja.
Ja, moeder. Ook mijn moeder een beetje voelen.
Ja.
Beetje.
Beetje. En de verantwoordelijkheid? Speelt die nog mee?
Ja, tuurlijk. Die heeft wel meegespeeld. Maar omdat ik natuurlijk wel... ik had op een gegeven moment heel veel... voelde ik verantwoordelijkheid voor mijn vriend dus. Wiens kinderen dit zijn. Dat ik dacht, kom op, wees wat actiever naar je kinderen. Dus dan nam ik het inderdaad een beetje van hem over... En omdat moeders... Ja, dit is een vreselijke generalisatie. Maar laat ik zeggen dat er... Mijn ervaring is dat moeders kunnen dan nogal... juist makkelijker die band wel aantrekken en houden. En in dit geval in ieder geval was dat zo... Dat mijn vriend dan ook dat wel een beetje zo liet gebeuren. En dan dacht, nou ja, het moet zomaar goed zijn. En ik dacht, ja, je moet af en toe ook wel even wat extra geven aan de kinderen. Omdat ze zitten in een, ja, in een, ja, een hartstikke moeilijke situatie. Gescheiden ouders is echt gewoon, daar is geen reet aan. Dat is gewoon heel vervelend. Dus doe niet net alsof het, en ga ook niet met cadeautjes, weet je wel, of met obligate telefoontjes of zo. Maak een echt gesprek. Niet van, nou, wat heb je dan deze week? Heb je nog leuke dingen beleefd? Dit is heel, sorry Erik, maar dat en dan dat soort dingen. En dacht ik, ja, joh, laat het gewoon een beetje ontstaan. Laat ze gewoon lullen, weet je wel. Niet dat hele, in die kanalen, tussen die oevers. Maar laat het een beetje overstromen. En het is moeilijk, dat is moeilijk voor hem. En daar heb ik me heel erg verantwoordelijk voor gevoeld. Dus ik dacht van, kom op, een beetje echtheid erbij. Een beetje echt gevoel. En knuffel ze gewoon eens extra. En komt bij hem niet vanzelf.
Nee.
Dat echt de allerleukste man op de hele wereld is. Weten jullie nog niet, gelukkig. Maar dat is wel zo. Ja, daar voelde ik toen. En ben ik toen ook al een keertje een beetje in doorgeschoten. Ik dacht, ja, wat ben je nou aan het doen allemaal? Dus dat ken ik wel, ja. Toen dacht ik wel van, oh ja, ja, ik heb dit als jong iemand wel goed aangevoeld van mezelf. Want ik ga al een beetje in de overdrijf. Ja, ik vind het ook wel soms moeilijk om ouders te zien. Die zullen heel erg bovenop allemaal zitten. En het allemaal willen regelen, het huiswerk doen. Dat vind ik moeilijk. Dus dan denk ik, het is goed dat ik daar niet zit. Want ik zou dat helemaal verkeerd doen. Ik zou dat denk ik ook allemaal doen. Ja. Vrees ik, ja. Nee, dat kan echt anders. Dat moet je veel leuker. Je moet gaan zingen bijvoorbeeld in je spreekbeurt. Nee, mama. Nee, dat is van die dingen.
Nou, om een mooie brug te maken naar de coachingacademie dan. Wat speelt er bij die vrouwen? Wat voor inner bitches zitten daar?
Ja, dat klinkt natuurlijk gek. Inner bitches, zomaar out of the blue. Inner bitches, heel kort uitgelegd hoor. En hopelijk makkelijk. Want het is een heel moeilijk onderwerp, vind ik zelf. Ik werk er al jaren mee, maar ik blijf het rete moeilijk vinden. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar het gaat over beschermingsmechanismen. En beschermingsmechanismen, hè, dat zijn onwijs gezonde, positieve dingen. Namelijk die beschermen jouw innerlijke tere gevoelens tegen die ruige buitenwereld, zal ik maar zeggen. Als we dat allemaal binnen laten komen, je hoeft de tv eigenlijk maar aan te zetten. En als je dat allemaal echt binnen zou laten komen, nou, dan zitten we met z'n allen enorm veel pillen te slikken. Dus toch?
Ja.
Maar dus daar zijn beschermingsmechanismen die zeggen van, ver van mijn bed, show, of zo erg is het niet, of en gelukkig is dat bij jou anders. Maar goed, soms gaat zo'n beschermingsmechanisme een beetje de overhand nemen. En dan schiet je in je hoofd. Dus dan ga je gevoel zodanig uitzetten van, ah joh, ver van je bed, joh, ik voel hier niks. Ga je gevoel zodanig uitzetten dat je heel erg gaat zitten denken erover. Nou, en dan ga je bijvoorbeeld schuldig voelen. En dan denk je van, maar ik heb daar helemaal niks gevoeld. En ik doe niks voor die mensen. Wat ben ik dan, een egoïst? Of ga je heel erg in je hoofd beginnen dan te denken allerlei dingen die niet goed van jouzelf zouden zijn. En begint dat eigenlijk al als je jong bent in het... Want de buitenwereld is in eerste instantie natuurlijk als je geboren wordt je eigen gezin.
Ja.
Dan word je geboren. Nou, vervolgens krijg je misschien wat vriendjes of wat externe familieleden die je dan gaat zien. Dan komt er een peuterschool of een crèche of een wellicht of niet. En dan een school en dan groei je op en dan komt er steeds meer buitenwereld bij. Nou, dan moet je allemaal toe verhouden. En om dat allemaal dus niet binnen te laten komen, zet je wederom dat gevoel uit. En zo begint dat dan al jong, als ik mezelf als voorbeeld neem, dat ik dan van mijn ouders een hoop ellende ervoer. En dat ik dacht, ik ga een heel erg happy bunny spelen. En ik ga heel vrolijk doen. En zo ontstaat de grappenmaker Clara, die iedereen hartstikke leuk vindt. Humor is mijn oplossing. En tot daar gaat het hartstikke goed. Maar dan op een gegeven moment, dan wil ik iets voelen en dan komt er een grap. Dan ga ik een grap maken. Nou, de ander denkt dan, hé, we hadden toch een leuk gevoel. Maar nou komt er een grap. En dat gebeurt 10 keer, 12 keer, 15 keer. En op een gegeven moment haakt diegene af. Die denkt, nou, met haar kan ik niet zo lekker voelen. Want er komt altijd een grap.
Ja.
Wel lachen, maar verder, ja. Joh, doei. En dus dan wordt die grappenmaker in mij, die werkt tegen dat ik een hele leuke relatie kan aangaan. En dan op dat moment wordt die grappenmaker, die een dat wat een beschermingsmechanisme is, wordt op dat moment, noem ik dan, een inner bitch. Ja. Want die bitch naar mij toe van binnenuit, want die laat mij allemaal grappen maken en die zegt, nee hoor, geen verbinding aangaan, klaar, veel te eng. Dus maak maar weer een grap. En dan is het idee, als je daar eenmaal van bewust bent dat je dat doet, ik ben me daarvan bewust, hou nog steeds heel erg van humor en grapjes maken. Maar dan kan ik op dat moment, daar komt weer een enorme grap op. Dan heb ik hem bijvoorbeeld al gemaakt. Dan kan ik daarna zeggen, hey, jeetje, maak ik weer zo'n grap. Vertel nog eens wat je net vertelde of wat dan ook. Ja. Dan kan ik daar mee omgaan. Dan kan ik stopzetten, eventjes op de reset button drukken en zeggen, ik ga dit conditioneren dat ik niet meer altijd maar weer die grappen maak.
Ja.
Nou, dat is bijvoorbeeld een manier om er dan ook weer meteen mee om te gaan.
Ja. En kun je nog meer voorbeelden noemen van inner bitches? Zijn er nog meer vormen?
Er zijn er net zoveel als er mensen zijn, ja. Bijna. Een hele, waar wij het van tevoren hier even over hadden, is de meest bekende is de vergelijkingskoningin, heet die. De grappenmaker is er eentje die ik dan zelf heb verzonnen. Maar je kan er dus, we kunnen er zo aan werken dat we er eentje voor jou verzinnen, eentje voor jou. Maar we kunnen er ook vijf verzinnen, want we hebben er dus wel meer. Innerlijke stemmetjes die jou behoeden om je echte ik naar buiten te laten. Maar de vergelijkingskoningin is dan één zo'n naam. En ijskoningin is er bijvoorbeeld ook een. Verharden, verkillen. Dat je dan iemand iets zegt iets en dan voel je je gekwetst bijvoorbeeld. Of voel je dat je afgewezen wordt of dat je buitengesloten wordt. En dan verkil je maar even. Ja. Maar dan hebben we dus een verkilde Clara of een verkilde Kitty. En dat verbindt dus weer minder goed. En dus ik ga bijvoorbeeld de vergelijkingskoningin. Ik ga me dan maar vergelijken. Oh, die is veel beter. Die kan dat veel beter dan ik. Dus dat weerhoudt me ervan om überhaupt mijn nek uit te steken. Oftewel, het weerhoudt mij ervan om gekwetst te worden. Maar ondertussen word ik dus immobiel, doe ik dus niks.
Ja.
Dus ik ga niet op het podium staan en een presentatie geven. Nee. Laat dingetje dongetje dat maar doen. Want als ik dat ga doen, maar stiekem wil ik dat eigenlijk bijvoorbeeld wel. Maar dan denk ik, nee, die doet dat veel beter. Ik ga af. Nou, dan komt de vergelijkingskoningin en die zegt, joh, dat kan jij helemaal niet. Nee, je hebt ook gelijk, ook dat moet ik ook niet doen. Nou, dat helpt jou dan. Maar dat is tegelijkertijd natuurlijk een inner bitch. Want die zit een hartstikke grote wens om bijvoorbeeld daar wel te staan. Zonde dan, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Weer nog meer perfectionist. Een ja, dat is ook een mooie, opgeslagen, ja. Perfectionist.
Oh ja, maar wat is dat?
Ja, nou ja, dan ga je dus. Dan zeg je, nou ja, ik wil leuk contact hebben. En dan gaat diegene. Nou, zullen we dan de volgende vijf afspraken vast in de agenda zetten? En als je dan niet komt, dan is er een heel groot probleem. En dan. Nou ja, dus dan, die kan niet verder dan op zo'n moment dan die agenda. En dan denk je, hey, hoi, ik zit hier. Hi, zullen we even gezellig?
Ja.
En dan denk je, ja, maar het moet wel allemaal goed zijn. Zit er wel genoeg melk in je koffie? Of iemand gaat dan, merk je dat hij gaat uitstellen. Dan denk je, nou, we hebben dan die agenda eindelijk. En dan komt die volgende afspraak in de buurt. En krijg je een telefoontje. Ja, het lukt niet helemaal, want ik heb, kunnen we dan verzetten? Dat is een typisch perfectionisten gedrag. En die moeten alles zo goed doen dat als het niet gaat lukken eventueel, dan gaan ze vermijden. Ze uitstellen. Ja. Of alles als het dan maar werkt en als het allemaal maar goed verloopt, dan is het goed. Maar we verliezen dan ook de verbinding en het contact. En je verliest ook de verbinding met, ja, wat is nou mijn betekenis eigenlijk? Is mijn betekenis dan dat ik dit allemaal goed doe? Nou, kan er onderdeel van zijn dat je dingen goed doet. Hartstikke leuk. Misschien liever wel. Maar het is niet de hoofdmoot. De hoofdmoot is dat je leeft. Ja. Dingen beleeft. Dat jij iemand op een, dat dit wonder op deze wereld bent die iets heel unieks doet. En dan is het nog allemaal klein natuurlijk. Laat ik het niet te belangrijk maken, deze ik. Maar geef je over aan het geheel en aan de magie van het leven, van de natuur. Ik ben heel erg van de natuur, dus het is toch een prachtig gegeven hoe alles maar werkt. Met die bol om die zon en dat we allemaal aan kunnen lopen. Je hebt die aarde, dat de zwaartekracht is, dat het allemaal werkt. Dat is toch iets heel bijzonders.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Zou je nou kunnen zeggen dat hoe meer shit je op je af hebt gekregen, hoe sterker die beschermingsmechanismes, of hoe sterker die inner bitches, of zijn ze gewoon eigenlijk bij iedereen aanwezig?
Ik vrees dat de confrontatie met vanaf het moment dat je geboren bent met die buitenwereld, dat sowieso, die beschermingsmechanismen levert het sowieso op. En ik vrees ook dat iedereen wel met dilemma's komt te zitten. Waarom mag mijn grotere zusje wel naar dat feestje en ik nog niet? Mm-hmm. Nou, dan is dat een heel erg groot onrecht wat mij wordt aangedaan. En het ene kind reageert daar gewoon heftiger op dan een ander kind. Het wordt dan bijvoorbeeld heel driftig. En dan denk je, ja, dat andere kind wordt niet driftig. Dit kind wordt wel driftig. En dan, ja, daar kun je niks aan doen. Dan kan er inderdaad iets ontstaan in ieder kind, in ieder mens. Wat dan in zichzelf gaat geloven. ik doe hier iets niet goed. En dat is het ontstaan van de inner bitch. Dus ja, ik denk dat iedereen. Maar ik denk wel dat de kans dat als er meer shit op je afkomt, dat er kans is dat je meer inner bitches hebt, inderdaad groot is. Maar er is ook weer een grotere, het kan ook weer een grotere vechtlust zijn om die echte ik dan.
Ja.
Van, nou ja, fuck dit allemaal. Ik ga maar, I go my own way. En I leave it all behind. En ik ga uit die aanpassing van die nare, bekrompen, begrensde omgeving waar ik in was. Dit is heel negatief gesteld, weet ik. Maar om het maar even zwart-wit te maken.
Ja, maar de aanpassing zien we denk ik wel veel. Ook in de zwangerschap of bij het moeder worden. Dan ga je toch ook snel in aanpassing van, hey, de ander doet het ook zo, dus ik doe het dan ook maar zo. Of...
Ja, herken jij dat zelf ook?
De aanpassing?
Ja.
Nou, ik herken wel de aanpassing dat ik denk na 6 weken van iemand te horen kreeg bij naar de eerste geboorte, dat hij bij mij nog op de kamer sliep. Dat hij linea recta naar zijn eigen kamer moest. En helaas, want ik deed alles op gevoel.
Ja, ja.
Maar raakte mij dat wel helemaal verkeerd. Want ik ging gelijk, ik moet structuur hebben. Ik heb helemaal geen structuur.
Ja.
En anderen hebben dat wel.
Ja.
Dus ik ging toch in die... En daar kwam eigenlijk dan de vergelijkingskoning gelijk ook. Ja. Maar ook wel in de aanpassing.
Ja, ja, die aanpassing is zo'n grote kracht. Hè? Die aanpassing. Dus ik kan me heel goed voorstellen. Ik heb dat natuurlijk met mijn bonuskinderen ook gehad. Dat ik heel erg in de houding ging staan. Maar ik kan me heel goed voorstellen, en dat weet ik natuurlijk ook wel, dat jonge moeders, ook al zwangere vrouwen, ook de mannen van die vrouwen al zoiets hebben van, het moet wel goed, hè? We moeten het wel goed doen. En dan ga je om je heen kijken. En dan zie je allemaal mensen die net zo zijn als jij, maar die het dan wel beter weten, zeg maar. Wat er ergens nergens natuurlijk op slaat.
Ja.
Zeggen mensen ook al, ja, die klote maatschappij, ja, maar dat zijn wij dus gewoon, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus, maar dat zijn altijd andere mensen dan.
Ja.
Dus, maar ik moet me wel aanpassen aan de maatschappij, maar daar ben jij gewoon een actief onderdeel van. Dus ja, hoezo weet een ander dat dan beter? Ja, iemand die 5 kinderen heeft gehad, die weet misschien wel iets meer over kinderen opvoeden. Maar of dat het is hoe jij het dan ook wil, is nummer 2 natuurlijk toch.
Ja.
Dus ga maar ervaren. Maar dat op voorhand eigenlijk al, dat het allemaal, het moet wel kloppen, het moet wel passen, het moet wel... En vroeger was het helemaal extreem natuurlijk. Roze is voor meisjes, blauw is voor jongens en allemaal dat. En ook nog met alle transgender. En ik bedoel, find your own way, alsjeblieft, doe het op jouw manier. En als je als jonge moeder, of zelfs dus ook als zwangere vrouw, en ook als man... Probeer je uit die bewust te zijn van die kracht, van die aanpassing. Dat zo'n, ja, zo'n dwingende, slurpende, claimende kracht is waar je het Lazarus van krijgt. Gewoon, waar je helemaal naar van wordt. En wie is de lul uiteindelijk? Wie is de gebeten hond? Jijzelf. Want Want die anderen doen het dus wel goed tot het moment dat je zegt... oh, maar die deden het ook helemaal niet goed. Ben je 10 jaar verder, weet je wel?
Ja.
Ja, had ik het toen. Maar ja, tuurlijk hebben we dat ook allemaal. Maar ik bedoel, over het algemeen probeer... Ja, ik kan me echt zo goed voorstellen dat je als je geeft geboorte... en je doet er bijvoorbeeld al heel lang over... of je verliest heel veel bloed of je... Weet ik veel, het had eigenlijk thuis gemoeten en het is toch niet gelukt. Of het moest een keizersnee worden. Er is al zoveel natuurlijk wat er allemaal misschien anders kan gaan dan je had verwacht. En ja, en dan dat is dan eigenlijk niet goed. Want en volgens wie dan? En dan schiet je al de aanpassing in.
Precies.
Ga je bijna al verontschuldigen.
Ja.
Nou,
ja.
Jij ook. Dan komt er iemand binnen en die zegt, wat, dat kind, dat mag niet. En dan moet ik me wel aanpassen aan dus één iemand in dit geval al.
Ja,
maar die staat al garant voor waarschijnlijk de hele wereld en alle boeken die er geschreven zijn. En in ieder geval overrult hij jouw innerlijke wijsheid.
Ja, ja.
Nou, ik kan me nog herinneren dat ik geboorte ging geven van de oudste, van mijn dochter. En ik ging thuis weg. En ik had 5 centimeter ontsluiting. En ik kwam in het geboortehotel en ik kwam daar... En toen dacht ik, oh, die wc staat naast dat bed. En het is hier heel gehoorig, dunne wandjes. Er liggen hier mensen boven die net misschien al een baby hebben gekregen. Oh, ik moet wel zachtjes doen. Oh, ik ben eigenlijk wel bang. Ja, ik kan toch niet zeggen dat ik bang ben? Dat is wel heel gek. En al die dingen die werkten zo sterk toen ik eigenlijk dus te gast was bij iemand. Ik ging volledig op mijn tenen lopen. Ja, dat werkt niet.
Nee.
Dat werkt echt niet.
Nee. Was het misschien niet zo fijn?
Nee.
Nee.
Nee. Maar daar kom je dan achter. Toen dacht ik, nou, wie heeft nou bedacht dat hij dan geboorte gaat geven buiten zijn eigen huis? Omdat daar een bad is.
Ja. Ja.
Dat is gewoon volledig in de aanpassing.
Ja. En je bent een gewetensvol iemand. Je bent iemand die wil rekening houden met andere mensen. Hartstikke fijn. Maar dat gaat dus ten koste... fijn dat je dat doet...
Ja.
Maar dat gaat zo ver dat het ten koste gaat van het ongeveer een van de allerwaanzinnigste momenten in je leven.
Ja. Ja.
Zelfs op dat moment kan jij als mens niet zeggen, nou, jammer voor jou, jullie allemaal met die dunne wandjes. Je gaat wakker liggen, want ik ga keihard schreeuwen nu. Of ik ga heel hard zingen. Of ik ga
precies.
Wat dan ook doen.
Ja.
Ik laat nu heel veel scheten of zo. Ja, misschien horen ze die ook wel. Ja.
Ja.
Goed verhaal, maar ik bedoel, ja, jammer dan. Maar dat zelfs op dat moment niet.
Nee.
Ja, waanzinnig, hè?
Ja.
Heftig dat. Zo dwingend.
Ja.
De aanpassing.
En zijn wij nou met z'n allen heel erg een aangepast volk? Zijn wij, ja?
Ja.
Alle mensen? Alle volken?
Nou, het is wat je wel ziet, is dat zuidelijke... Ik ben nu een Noorse serie aan het kijken... Nou, dat is helemaal... daar word je dus gewoon... Al boos worden is... dat doen we niet aan. En ook al steekt iemand je gewoon ergens in. En op zich is dat natuurlijk... Agressie is natuurlijk helemaal niet goed. Tenminste, agressie om iemand anders kwaad te doen... fysiek sowieso is niet goed. Maar hoe noordelijker wel al... Hoe ingehoudener... Hoe meer... je laat niet iets zien wat er van binnen leeft.
Ja.
En in zuidelijke landen... Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Dat is meer... Mannen zitten aan hun kruis gewoon in het openbaar en die kriebelen aan een bik. En vrouwen laten wat meer zien van hun. En kinderen zijn lekker, eten 's avonds mee. En die doen gewoon mee in het hele zootje tot 12 uur of 1 uur 's nachts. Of nou, vinden wij natuurlijk allemaal helemaal niet goed. En vinden we natuurlijk ook weer van alles van. Maar daar is meer iets van live and let live. Ja,
ja.
Manjana is natuurlijk een. Maar goed. Ook het zuiden wordt alweer wat noordelijker. Maar het is wel, dat is wel verschillend. En oost en west is natuurlijk ook alweer een heel groot verschil. Aziaten hebben natuurlijk meer het wij-gevoel. En daar is natuurlijk aanpassing ook weer op een bepaalde manier veel groter ding.
Ja.
Omdat je daar sowieso al wel een wij bent. Wat ook wel weer iets positiefs heeft. Want dan is dat ego weer wat minder belangrijk. Want hoe groter het ego, hoe groter de last van aanpassing en hoe groter de last van inner bitches.
Ja.
Als ik niet zo groot is, dan heb ik ook niet zo'n vergelijkingsdrang.
Nee. Nee.
Want dan heb ik toch een wij. Daarom vind ik het fijn altijd als de natuur mijn wij is, weet je wel. Ik ben onderdeel van iets heel groots en dat is het hele scheppingsgebeuren.
Ja.
Ik ben dus niet religieus, maar ik ben wel. Ik vind het wel lekker om het ego wat te verminderen. Daar. Dat doet een hoop kwaad, dat hele ego.
Wat levert het op? Dat wij, of dat collectief, of dat die verbindingen, dat we allemaal onderdeel zijn van de natuur. Wat doet dat?
Ego-verkleining. Ja. Dus dan ten opzichte van aanpassing wil jij vragen. Sorry, ik kapte je af. Dat jouw ik minder belangrijk is. Dus ook of je het allemaal goed doet, wat minder belangrijk is. Er is een wij, er is een vertrouwen op dat er... Ja, dat het leven je leeft. Dat het wel oké gaat. Dat er een innerlijke wijsheid is. Die veel groter is dan alleen maar mijn wijsheid. Van wat ik op school heb geleerd. Of wat dan ook. Wat mijn denkvermogen aan kan. Mm-hmm. Ik zie mijn denkvermogen echt als de assistent. Ja. Die zet je aan als je een oplossing moet. Of als je van A naar B wil. En toen ik hierheen kwam fietsen. Ja, dan moet je even daar iets aanzetten. Van hoe zat het ook alweer met die straten. Tuurlijk. Als ik dan op gevoel zou fietsen, dan zou ik hier nog niet zitten nu. Waarschijnlijk, nee. Want mijn oriëntatievermogen is gewoon heel klein. Dus dan zat ik nu in Haarlem of zo. Maar van die dingen. Maar dat, dus als dat wij-gevoel, dat collectief gevoel, iets is waar je op kan vertrouwen, dan kan dat ik gewoon, dat ego, wat minder worden. En dan heb ik minder last van aanpassing. Want de aanpassing gaat altijd over ik.
Ja.
Ik doe het niet goed. Ik ben niet goed genoeg. Dus altijd ik. Dat hele gedoe over ik. Dus uit jezelf is mijn ding altijd. Uit jezelf, pas je niet veel aan. Uit jezelf, ja, niet, wordt niet verstaan. Hè. Pas je niet aan. Het brein verstaat niet, dus dan hoort hij pas je aan. Dus hebben we geleerd, hè? Op het Jungiaans Instituut. Dus wat moet je wel doen? Jezelf uiten en dan voel je, oh ja, dit ben ik. Niet bedacht, maar zo voel ik.
Ja.
Dus als ik zing, dan ben ik. Oh ja, oh. Dan voel ik iets wat. Dan gaat er iets aan in mij, een vuurtje of zo kun je dat noemen. Of iets warms, of iets verbindends, of iets gaafs, of iets gewoons. Of iets. In ieder geval ben ik dat dan. En dan kan ik dat vaker opzoeken. En dan, oh ja, daar haal ik kracht uit. Dat is iets van. En dat vertelt mij wat ik eigenlijk wel wil in het leven. En daar, dat maakt mij krachtig en sterk. En dan kan ik ook kwetsbaar zijn zonder dat ik omval.
Want koppel je die twee aan elkaar? Hè? Je bent natuurlijk van origine zangeres. Zeg je dat?
Ja, toch? Zeker.
Ja, zangeres. Ja. En je werkte met die inner bitches. Voor de coaching academy.
Ja, ja.
En koppel je dat aan het zingen?
Ja, ook. Ik, nou, in ieder geval allerlei disciplines uit de kunst, uit de podiumkunsten en andere kunsten. Dus ik ben ooit begonnen met het zingen, de liedworkshop dus, dat mensen gaan zingen. Maar zingen vinden mensen dus echt reet eng.
Ja.
Dus daar schrik ik mensen mee af. Dus dat doe ik in de coachingacademie alleen op aanvraag. Maar wat mensen wel eerder durven is acteren, improvisatie, regisseren. Mensen gaan ook andere echte acteurs gaan ze dan regisseren. Nou, dan kom je bij een soort regie nemen waarvan je denkt, hé, waarom zit ik die niet vaker aan? Dirigeren is ook een soort leiding geven. Nou, en dan komt het van binnenuit iets. Ik wil dat het zo klinkt. En dan doen die mensen dat en dan klinkt het zo. En dan voel je, hé. Als ik heel erg eenvoudig luister naar iets waar ik geen vooropgezette concepten over heb of ideeën over heb, dan komt er iets heel leuks uit mij. Nou, dat geeft onwijs goede feedback voor jezelf. En het koppelen dan ook wel naar iets praktischer dingen als presentatie van jezelf of van iets wat je over de bühne moet brengen. Binnen je werk of ook wel binnen je privéleven. Welke positie je daarin neemt. Of je daarvoor opkomt. Of je inderdaad niet te veel in de aanpassing schiet. Nou, dan krijg je dat mensen wel tegen een manager, leidinggevende of baas of wie dan ook, of collega zeggen van luister eens, kunnen we het erover hebben dat ik het misschien wel anders wil. En kijk hoe jij daarin zit en kunnen we het erover hebben. Je onaangepaste ik, zal ik maar zeggen, klinkt wat onaardig, maar je onaangepaste ik wat meer ruimte geeft en voor jezelf opkomt.
Ja.
Dat is lekker voor jou, maar is ook lekker voor iedereen om je heen.
Ja.
Die vinden dat veel fijner. Ik vind het veel fijner als je zegt, hey, klaar, dat vind ik niet zo fijn als je dat doet. Oh, wat kan ik dan wel doen? Nou, hebben we het toch daarna veel lekkerder.
Ja.
In plaats van dat we dan allebei denken, als het uur maar over is, nou ja, Poeh, het is over. Hoor je dag. Ja, tot de volgende keer. Ja hoor, nou, die zien we nooit meer terug. Weet je wel, ja. Dat is toch niet de bedoeling?
Nee, dat doe je door mensen echt in het moment te laten voelen van... ja, die regie nemen of jezelf te horen of ten toneel brengen. Ja.
Jullie weten volgens mij ook hoe dat was. Ik heb het dan met jullie wel met het zingen mogen doen. Ik doe dat heel vaak.
Ja.
En dat was gaaf met jullie.
Ja.
Nou ja, ik heb altijd een droom gehad om op het podium te staan, maar ik durfde nooit. En toen heb ik zangles genomen. Dat was ik denk een jaar van 19. Ik heb denk ik de eerste 20 zanglessen alleen maar gehuild tijdens het zingen.
Ja.
Toen dacht ik, wow, wat zit er dus veel pijn of onverwerktheid of lading op die stem.
Ja.
Op mezelf uitspreken, letterlijk. Als ik al ademhaalde, begonnen de tranen al te stromen.
Ja.
Maar door daar doorheen te gaan, durfde ik uiteindelijk auditie te doen voor de plaatselijke musical. En kon ik op het podium staan. Dat was zo'n overwinning.
Nou, wat goed.
En en daarna inderdaad een keer een workshop gedaan van jou.
Nou, toen heb je ook uitgepakt, weet je nog?
Ja.
Wow.
Dat was zo...
Niet het makkelijkste lied.
Nee, maar het was zo bijzonder.
Ja.
En je ziet ook bij mensen... Ja, dat ze zo bij hun kern komen of zo. Alsof je echt bij iemand naar binnen kijkt.
Ja.
Alles valt een soort van af. Ja. Zo puur.
Ja. Het is heel puur. Ik ben dus dol op puur.
Ja.
Je zegt het heel mooi, dankjewel.
Ja.
Ja, dat is het.
Ja.
Het is heel puur. Het is heel onzakelijk. Het is heel... Ja. Het is echt puur. Alles met echt vind ik altijd lekker. Alles met waar, waarachtig. En weet je waarom? Waarom al die... We kunnen zoveel gekke dingen doen. We kunnen gek doen wat we willen.
Ja.
Als we maar echt zijn.
Ja.
Ja, als je maar echt bent.
Maar dat namaken, dat gekunstelde, dat aangepaste, dat ik moet zo zijn. Zo zonde.
Ja.
Want je kunt heel, heel, heel erg leuk doen. En toch echt...
Ja.
Ja.
Nou, daar werd ik nog wel positief door verrast. Bij de zangworkshop.
Ja.
Want daar heb ik heb duidelijk dan iemand die in mijn hoofd zegt... Nou, kan ik niet. Ik kan niet zingen. Of doe maar niet. Maar uiteindelijk stond ik daar met heel veel power, vond ik, voor mijzelf. Dus toen dacht ik, weet je. Dus onder die beschermingsmechanismes zit een hele behoorlijke kracht. En daar was ik eigenlijk wel positief verrast door.
Nou, onwijs. Dat weet ik nog heel erg.
Ja.
Jij was hartstikke krachtig.
Dus het is ook...
Bent ook, hè? Sorry.
Ja, maar ook wel dat ik dacht, je kunt daar dus wel doorheen. En dat is, dan kom je dus, wat jij zegt, bij die echtheid. Om dat te voelen. Nou ja, vervolgens schieten die beschermingsmechanismen er nog wel weer op. Maar...
Ja, je moet er bij blijven voor het beste resultaat. Het is net chroma, zeg ik altijd. Je moet aan blijven werken, ja toch? Ik bedoel, dat is daarin is dus een beetje perfectionisme lekker. Als je een beetje discipline erop kan gooien. Dat je dat moet. Je moet het blijven opzoeken.
Ja.
En we hebben allemaal mensen ook die we coaching geven of therapie of wat ook. Het is niet zomaar van tips en tricks en dan off you go. Nou, fijn leven verder, dit gaat je lukken.
Ja.
Nee, je moet er zelf de hele tijd dingen aan blijven doen. Het is de maatschappij die buiten ons ligt, die doet de hele tijd een beroep op ons natuurlijk. Toch, inderdaad. En dan moeten wij de hele tijd blijven zeggen van... Hey, maar ik ben mijn eigen mens, ik ben mijn eigen vrouw. Het is goed. Jeetje joh, je mag iedereen zo'n onwijs... compliment geven. Ik geef alle moeders dan bij deze ook eventjes en vaders ook hoor, een compliment. Je doet het allemaal maar. Je zet een kindje op aarde en dat hele wonder geschiet en dan ga je het allemaal aan. Nou, ik weet inmiddels wel dat iedereen dan zegt, ik wist niet van tevoren wat ik aanging. Nee. Dus, toch?
Ja, precies.
Je hebt geen idee.
Je hebt geen idee.
Enig lijkt het.
Je stapt die grens over en denk je, oh, dit bedoelen ze ermee. Fuck, hey. Ook dit.
Ja, ja, ook dit.
Ook dit.
Ja.
Ook dit. Ja. Nee, je hebt van tevoren denk je, oh, dat ging helemaal dat mooie.
Ja,
alles
die
is mooi.
Die
roze boom.
Ja. Vorige week hoorde iemand een keer zeggen van, als ik nog één iemand iets over een roze wolk hoor zeggen, dan sla ik me op zijn harses.
Ja.
Ja, zoiets van, dit is hel dit. Maar ja,
op ieder kaartje staat, geniet ervan.
Ja,
geniet ervan. Dat je denkt, oh. Je moest dus weten.
Ja, maar toch ook. Dat mag toch ook.
Ja.
Maar dat is dus taboe.
Ja.
Dan ben je onaangepast.
Ja.
Ben je een hooligan? Ja, dan ben je toch gewoon, hoor je er toch niet bij?
Nou, nee. je mag bijna niet... En dat is iets wat ik echt heel erg moet leren. Je mag bijna niet negatief zijn.
Nee.
Over het moederschap.
Voilà.
Gaat niet.
Nee, dat kan niet.
Nee, Gaat niet samen met moeder zijn.
Nee. Ben je al een heks ergens?
Ja,
ja, ja. Ja.
Slecht ook.
Ja.
Een stiefmoeder. Nou, ik kan je zeggen dat je ook hartstikke lief kan zijn als stiefmoeder. Oh god. Maar precies. Heel goed wat jij daar zegt, volgens mij, vind ik. Dat hele taboe op negatief. Het is niet negatief. Het is gewoon iets wat er ook is.
Ja,
ugh, ik heb pijn, weet je wel. Nou, jij houdt niet van pijn, Kitty. Maar pijn hoort erbij, toch?
Ja.
Maar dan gaan we bedenken dat fout is, pijn.
Ja.
Ja, hallo. Er is gewoon pijn in het leven. Ja, klaar.
Ja.
Ja.
Zoals er ook lol is. En,
ja.
En geen pijn.
Ja.
En zo. Ja.
Ja.
Nee, ik snap dat het niet leuk is, maar ja, we gaan er toch verder niet dan een heel verhaal van maken dat ik dan niet klop.
Nee, want voorbij die grens, dan kom je dus bij die echtheid. En dan weet je, hé, dit is de weg ernaartoe.
Ja,
ja.
Nou, daarom... ik kan me nog herinneren dat ik een sessie had nadat mijn dochter geboren was. Dat was denk ik al 2 maanden daarna. En dat mijn therapeut zei, en ben je al boos geweest op haar? En toen dacht ik, oh, hij wist dit gewoon, weet je wel. Ja, je bent gewoon al, je voelt ook gewoon frustratie in dat. En dat is iets wat ik gewoon totaal had weggeïdealiseerd toen ik zwanger was. En toen dacht ik, ja, holy fuck, er zit gewoon ook heel veel boosheid en frustratie die omhoog komt. En dat huilen en dat indringende eraan. Ja, het is ook gewoon rauw.
Ja.
En er wordt niet zoveel over gesproken.
Nee. En daardoor wordt het dus heel zwaar en eng.
Precies.
En heel serieus.
Ja, heel serieus.
Oh, je hebt een negatief. Oh, dat wordt dan gaat er gewicht aan werkelijk.
Ja.
Ja.
Hij valt niet meer tegen op de box. Dus laat maar zitten, Jo. Ik begin er niet aan.
Dat is het, hè?
Bij mij is het allemaal licht.
Ja. Ja. Als je deelt, wordt het gelijk vastgezet bijna. Ja. En dat doen we.
Ja,
doen
zij
we snel
vindt
met...
dat. Of
ja.
Dan, ja.
Ja, omdat het niet mag, hè?
Ja.
Jongens, ik bedoel, het, als het nou gewoon wel mag, dan wordt het heel. Dan is het heel gewoon.
En heel luchtig. En is het morgen luchtig. Weer over, of 5 minuten daarna.
Ja, een kind laat ons zien dat zo is.
Ja, precies.
Het is zo flexibel.
Precies.
En dan is het even, oké. En dan voor een moment is het, en denk je, oh, ik heb hier heel erg mee in mijn maag gezeten. Maar mijn kind dus helemaal niet. Die is er zo overheen.
Ja, dat klopt.
Los van traumatische dingen die in, maar dat is dan heet dan niet voor niets traumatisch. Maar over het algemeen wordt dus bijna, als je dus een negatief gevoel hebt, dan is dat bijna, oh, ik geef mijn kind een traumatisch gevoel. Flikker op, joh, dat is helemaal niet waar.
Nee.
Als het er niet mag zijn, dan geef je kind
een
trauma.
Ja, als het niet
mag
zijn.
Want dan mag hij dus nooit boos zijn. Dan mag hij dus niet in beeld komen.
Precies.
Ja.
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 Nee, dat is leuk.
Ja, maar dat heb ik wel moeten leren. Dat ook de ruzies of ook de frustratie, dat het ook gewoon verweven is aan de relatie met elkaar. Aan die verbinding samen. Dat je een keer, weet je, dat het een keer gewoon wringt.
Ja.
En dat het oké is.
Ja.
En dat 5 minuten later weer gewoon helemaal oké is.
Ja.
En dat ook dat andere oké is.
Ja. Nou, in een relatie kan dat dus, mag dat wat meer. Hè? Van, en dan heb je de making-up, liefde, seks of wat dan ook. Dan is dat is allemaal oké.
Nee, ik bedoelde nu in een relatie met het kind.
Nee, dat bedoel ik. Ja. Maar dan mag dat wel. Maar met een kind, ja, hoezo? Ja, dat is toch ook. Je kan toch ook en dan later zeggen. En dan als de liefde maar stroomt.
Ja.
Als de liefde maar de oorsprong is.
Ja, en die stroomt dus ook in die hevige andere dingen. Ja. Ja.
En het is juist dat het er niet, maar dat weten wij natuurlijk, maar dat is best moeilijk. Juist dat het er niet mag zijn, maakt het zo ellendig en zwaar. En, want kinderen voelen dat er iets achter zit. Niet dat mensen nu moeten denken, oh, ik mag het niet voelen. Dat is het niet.
Nou, ik snap wel wat je daar zegt, want dat is wel iets wat ik heb, zeg maar, in mijn jeugd heel erg heb ervaren, dat al die dingen er niet mochten zijn. Dus als we het hebben dan over dat aangepaste, dat was heel aangepast, weet je wel. En alles moest ook binnen kamers blijven en vooral niet naar buiten toe.
Ja.
En dat voel je als kind heel erg.
Ja.
Dan voel je zo'n beperking op, op dan die andere gevoelens en krachtenvelden die daar zitten.
En dus lig jij geboorte te geven aan je eerste kind en voel je,
precies,
ik kan niet gillen hier, ik kan niet schreeuwen, ik mag mezelf niet zijn.
Precies.
Hoe kom ik hier in godsnaam terecht?
Precies, ja. En dat zie ik ook wel echt terug bij de vrouwen die ik dan begeleid in de praktijk, die dan door in die geboorte, in het geboortegeven, dat zo tegenkomen.
Ja.
Die nooit geleerd hebben om boos te zijn, of om inderdaad, nou even negatief gezegd, onaangepast te zijn, of wild te zijn, of gewoon, die echtheid, die is zo tegengehouden.
Ja.
En dan ga je geboorte geven. Kom je bij een instituut als het ziekenhuis of bij die verloskundige.
Ja.
Maar hoe herkennen vrouwen dit? Want als je misschien zit te luisteren en dan denk je, onaangepastheid of een vergelijkingskoningin. Hoe weet je op een gegeven moment, oh, dit zijn beschermingsmechanismes die flink de voorhand hebben of die inderdaad constant aanwezig zijn?
Ja, ik zeg altijd maar zo, er moet een klacht zijn of een probleem bij iemand of iets van, hé, ik wou dat het anders was. Of ik, dan weet iemand dat er iets is.
Ja.
Ik ga niet iemand die gewoon hartstikke happy is van, hé, oi, weet je wel dat jij hier een probleem hebt? Zo werkt het niet. Dus er is iets bij diegene al aanwezig van, hé, ja, ik klop niet of het is ergens iets. Ik voel me dan eigenlijk altijd de energie die verlaat mij altijd. Terwijl ik wil juist energie krijgen. Maar elke dag loop ik er weer tegenaan dat ik al mijn energie kwijt ben. Ik krijg lichamelijke klachten. Terwijl ik ben eigenlijk een heel sterk mens. Op mijn werk loopt het eigenlijk altijd stom. En dan word ik altijd overgeslagen. En anderen die krijgen die dingen wel. Ik zit volgens mij ook niet op mijn plek. Bla bla. Er is iets. Ja. Er is iets. En dat is om mee te beginnen.
Ja.
Nou, en dan ga je hopelijk ga je denken van, nou ja, ho, stop. Ik ga deze kring uit.
Ja.
Nou, dat is rete moeilijk om die kring uit te gaan. Vicieuze seks zijn niet te doen. Maar dat moet je dan zelf wel. Je moet een eerste stap zetten. Dus dan denk je, nou ja, ik zoek Kitty op. Of ik zit met mijn geboorte. Of ik word straks moeder. Wat moet ik? Dus ik ga naar Nikki toe. Ja. Of ik wil me uiten op een echtere manier. Ik wil gewoon. En dat kan volgens mij via de coachingacademie met Clara Uleman. Dat ben ik dan. Dat kan allemaal, dat maakt niet uit. Of ik ga naar A, B, C, D, E tot het einde van het.
Ja.
Er is zoveel.
Ja.
ook om, en dan, dus je, dan ervaar je, ik wil uit mijn patroon. Dat is bijvoorbeeld één van die dingen. Dat is bijvoorbeeld één ding. Dat je voelt, ik zit in een patroon. Ik zit vast. Ik zit vast, ook één van die dingen. En ik wil daaruit. Dit is niet oké. Er moet iets gebeuren. Zo, daar begint het.
Ja. Want merk je daar verschil in? Kloppen de mensen makkelijk bij je aan, bijvoorbeeld bij de coachingacademie? Of zit daar nog een drempel?
Nou, er zit absoluut een drempel. Want dat vinden mensen natuurlijk ook eng. Het is eng. Het is allemaal spannend. Coaching gaan nemen of therapie gaan doen. Of een persoonlijke ontwikkeling aangaan. Betekent wel dat je uit je comfortabele, relatief comfortabele biotoop springt. En dan ga je het ongewisse aan. Je gaat het onbekende in.
Ja.
Dan kom je er misschien achter. Je zit eventueel, bij ons zit je dan natuurlijk in een groep van een beetje gelijkgestemden. Dat zijn, vind ik altijd, ongelooflijk leuke mensen. En dan ga je, ja, dan ga je iets aanzetten. Dan ga je misschien improviseren. En je gaat, nou sowieso, je gaat dus inderdaad dirigeren, zoals gezegd. En je gaat, ja, kan ik dat wel? Nee, nou ja, daar gaat het dus helemaal niet om. Maar je gaat wel iets van jezelf ontdekken. Maar om die stap te gaan zetten, om dat te gaan doen, natuurlijk, vinden mensen hartstikke eng. Zou ik ook eng vinden? Vind ik ook eng.
Ja. Je gaat ook
ik blijf
voelen.
Het ook eng vinden.
Je gaat het ook voelen.
Je gaat ook voelen. En je gaat, maar het idee is juist dat je via dat gevoel voelt van, hey, het kan ook anders.
Precies, maar er zit natuurlijk in die aanpassing of in dat hoofd, die gaat weg bij dat gevoel met een reden dat er ook van alles te voelen is.
Ja.
Tenminste, dat is mijn ervaring. Als je daar in het nu gaat zitten.
Ja, ja, ja.
Dat er allerlei ladingen ook omhoog komen.
Ja, je kan ook ineens voelen van, hey, ik voel verdriet.
Ja.
En als je dat dan hebt gevoeld en hebt gedeeld met elkaar, en iedereen doet dat natuurlijk, want iedereen zit met diezelfde shit.
Ja.
Dat je dan denkt, oh, ik ben heel normaal en dit hoort er allemaal bij. En wat leuk dat er gewoon mag zijn. En dat ik dan ook nog eens kan ontdekken wie er dan echt in mij zit. En wat mijn betekenis hier is. En welke zin in het leven ik weer voel. Heerlijk, toch?
Ja, dus dat je echt vanuit de bron gaat leven.
Ja, vanuit je de echtheid. Echtheid, ja, vanuit je natuur.
Ja.
En dat je ook een beetje fuck it krijgt.
Ja.
Dat je wel fuck de maatschappij, ondanks dat ik er deel van uitmaak, maar fuck mijn idee over dat het allemaal zo moet. Dat moeten, dat heilige moeten.
Ja.
Dat daar kom je uit, juist. Maar het stomme is dat je er dus ook heel moeilijk die stap neemt om daar dus uit te gaan. Dat er iets is in dat moeten waar je toch in blijft zitten. Je hebt liever het feest der herkenning van, ja, zo doe ik dit nou eenmaal toch en dit ken ik dan. Nou, dan blijf ik dan maar liever zitten.
Ja, maar ik wil er wel
uit.
Ja, of die zekerheid, ja.
Nee, die split is natuurlijk verschrikkelijk. Dat je daarin zit van, ik wil er wel uit, maar ik vind dat eng. Ja, dan schilder je jezelf in een hoek waar je dus niet zo goed uit kan. Waar je telkens weer een nieuwe pot verf koopt en in blijft zitten. Dus dat is gewoon zonde. Maar dan zit je in een soort spagaat.
Ja.
Dus dat punt van ik wil wel, maar ik durf niet. Ja. Ga het doen. Ga de echte wereld. Vergaat niet. Het wordt juist veel en veel leuker.
Veel leuker.
Helemaal met mensen zoals wij. Die gewoon ook houden van de lichtheid juist van het leven. Ja.
Nou, ik heb wel lang daar gezeten. in die spagaat.
Ja, maar
het voelt wel heel vrij nu ik eruit ben.
Nou, gaaf dat je dat erkent en toegeeft. Want ik ook. En ik heel natuurlijk. En we gaan hier in het gebouw door. En iedereen. Ja. Dan zitten we in die spagaat allemaal. Ja.
Is dat nou ook iets collectiefs van ons dat wij zo bij die pijn weg willen blijven? Of bij die kwetsbaarheid nemen wij weinig. Wordt er ons dus weinig geleerd om naar die pijn of naar die rauwheid toe te bewegen? Of
Het eerste wat in mij opkomt is, wat denk je zelf?
Ja, ik denk het wel.
Ja, want je hebt dat net ook verteld. Dat is gewoon zo.
Ja.
Het is zo. Krijgen we al. Stil. Weet je wel, de mensen hiernaast die willen niet gestoord worden. Ga dan niet naar dat restaurant. Weet je wel? Of ga naar Italië, daar mag het wel. Ja. Maar zorg dat je niet in een situatie komt waar je de hele tijd je kind moet. Weet je wel? Want daar begint het natuurlijk al.
Ja.
En als het kind. Kijk een beetje hoe het zich beweegt. En laat het zich uiten, maar niet van oei, wat voor woord gebruik jij daar nu? Of je schoenen zijn vies. Nou, dat mag allemaal niet. Nou ja, dan snap ik ook wel als je wit kleed hebt. Maar heb dan geen wit kleed, denk ik dan. Ja. Leg er een zwart kleed neer of geen kleed of wat ook.
Ja, maar iedereen heeft een kleed.
En iedereen heeft een kleed. Ik heb geen kleed. Kan ik je vertellen. Een beetje flauw. Maar ik bedoel, maar zo, weet je. Als ik allemaal hele dure Chinese vazen neerzet met kinderen. En dan zeg ik van. En dan word ik boos als er eentje omgaat. Ja, wie is hier nou een beetje maf? Ja. Ik toch om met kleine kinderen allemaal Chinese dure vazen daar neer te zetten. Dat is een metafoor, hè?
Ik bedoel, zo.
Dus dat zit het collectieve in ons, denk ik.
Want wat leeft het op als je echt vanuit die echtheid kan leven?
Nou, wederom, wat denk je zelf?
Ja, wat denk ik zelf? Ja, ik voel vrijheid.
Nou, voilà. Dat is wel een van de heel allergrootste dingen. En vrijheid, wat voor vrijheid is dat dan? Waar heeft die vrijheid mee te maken? Met de buren?
Nee, met mezelf. En veel minder. Veel minder stress in mijn hoofd. Voilà. Omdat ik minder hoef te vergelijken met.
Is een no-brainer dan toch? Ja.
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 Dus het geeft minder stress, je voelt je vrijer, je voelt je opener, je krijgt waarschijnlijk echtere verbindingen.
Ja.
Het wordt gewoon lichter.
Het wordt lichter. Ja, meer lol. Ja. Omdat de zwaarte er dus mag zijn, omdat het niet een taboe is, omdat het niet is wat we de hele tijd moeten verbergen. Kost zoveel fucking energie.
Ja.
En het er maar onderhouden.
Ja.
Ja, en ook richting de kinderen merk ik. Dus, ik heb ook geen. Dure Chinese fase, maar...
Dat is een beetje jammer.
Nou ja, en ik zie hun anders, dat ik merk dat ik naar hun ook veel meer lichtheid heb. Dus dan maak ik me daar niet zo druk om. Denk, ach ja, het is een vaas. Ja. Terwijl ik eerst veel rigide was.
Ja. Nou, als je die Chinese fase vergelijkt met de pijn, die is of onverwerkte emoties, of dan werd die vroeger bij mij thuis wel afgeschermd. Die mochten er niet zijn. Die werden onbesproken. Dat was een soort bijna geheim.
Ja. En dus?
Ja,
worden ze? Hoe?
Ja, het wordt heel zwaar. En heel eenzaam, zou ik ook wel zeggen.
Ja, mooi. Precies. Ja, niet mooi. Heel vervelend.
Ja, maar. En je voelt dan alles van, als ik maar iets te veel nog ben, dan kan er eigenlijk niet bij. Want je weet helemaal niet hoe dat valt als het daar al allemaal zo zwaar is.
Die vierkante meters worden een stuk minder.
Precies. Ja. Je wordt heel klein. Bijna, klein. Nee. Zo'n hertje, weet je wel.
Ja.
En angstig,
dus.
Ja.
Wat heel vervelend is.
Ja, en ik denk dat dat wel, als ik kijk naar mijn moederschap en gewoon de verbinding met mijn kinderen en met mijn man, dat veel meer transparant is. Weet je wel? Dat het een zo'n uitwisseling is van wat er in mij omgaat.
Ja, dat is mooi. Transparantie, flow, dat is stroom.
Ja. En als het een maandelijkse periode is, dat soms eventjes gewoon wat extraverter of
uitbundiger
is. Ja, dat is, dit is mama ook.
Ja, natuurlijk. Ja, het is toch logisch. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook dat. En dat moet dan ook worden benoemd. Hè? Dit is nu. Oh, ben je weer in dat deel van de maand, weet je wel. Wat vroeger dan op de kalender van de rode dagen en zo. Ja, dat is natuurlijk allemaal. Dan mag het eventjes. Ja, dat is fijn dat het überhaupt bespreekbaar is en dat het niet op de kalender moet worden ingekruist. Maar ja, dat is onze wens om het dan allemaal maar acceptabel te maken. Ja. Terwijl, ja, je kan ook gewoon een roldag hebben gehad. Nee, of iemand precies. Je kan op straat zijn hebben gestaan en flats, er komt zo'n hele plens water over je heen. Terwijl je toch al een klein snifje voelde. En dat je denkt, oh ja, nou mooi, nou ben ik dus gewoon echt verkouden. Dank je wel. En niet dat het einde van de wereld is, want dan ben je verkouden. Wat geeft het? Maar dan kun je ook wel eens een dag hebben dat je dan binnenkomt. En dan ben je ook niet, dan kan je ook een beetje uitbundig zijn, zo moet ik zeggen.
Precies.
Aan de andere kant op, ja.
En het is dus heerlijk als dat mag.
Ja, ja.
Kijk, als een kind, als je de ideale, als je ergens de koningin bent voor een kind, weet je wel. Dan ben je dus ook onaantastbaar. Dan ben je onaanraakbaar. Dan ben je dus perfect. Nou, dat is natuurlijk al de opzet voor een kind om te denken, ik voldoe sowieso niet, want ik gooi dingen om, ik maak vlekken op mijn trui. Ik voel een aandrang om te blaren of om te schreeuwen. Ja, maar mijn moeder doet dit allemaal niet. Oh, dan ben ik heel slecht. Ja, nee, maar dat is toch wel de opzet om te zeggen van, nou ja, jij bent al helemaal verkeerd.
Ja.
Ja, maar als ik mijn moeder ook helemaal heel voor het gaas zie en in een bemodderde trui zie, dan denk ik, oh, ze heeft het ook.
Ja. Ah, ja. Moeder blijft ook, ja.
Ja, toch? Oh, die heeft ook net een Chinese fase omgepletterd. Ja. Dat is toch veel fijner? Dan mag ik het ook doen.
Dat is grappig. Ik heb een paar keer dat ik iets omgegooid heb. En dan denk ik dan, weet je wel, of dat mijn dochter iets omgooit. En dan voel ik het intern. En vervolgens, nou, 3 minuten later, pleur ik zelf iets om. Ja. Ja. Ik krijg hem altijd terug.
Ja.
Ja, niet één keer, gewoon meermaals. Dan denk ik, oh ja, hou me op.
Bedankt. Ja. 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 Oh, dat is een goeie. Ja. Ja. Ja.
Hey, we gaan richting het einde van de podcast.
Ja,
dat is eigenlijk jammer. Maar we hebben altijd nog wel een vraag, ook over het doorbreken van patronen ten opzichte van de voorgaande generatie. Kun jij daar wat over vertellen? Heb jij wat doorbroken ten opzichte van jouw ouders?
Nee, ik doe het echt.
Je kunt beter vragen, wanneer was het omslagpunt?
Ja, inderdaad. Dat is misschien beter. Ja. Ja. Ja, dat is waar.
Nou, een hele belangrijke bij mij, ik heb het natuurlijk al iets over gezegd, is, is dat er, nou ja, goed, daar kunnen zij in zoverre natuurlijk niks aan doen. Je begint dan weer te verdedigen. Ook zo'n bekende. Mijn ouders zijn toch ook heilig. Nee hoor, helemaal niet. Gelukkig niet. Maar er was best wel een hoop toestand. Mijn vader was manisch depressief. Het zijn allebei, zoals ik al zei, enig kind. Dus ja, ze hadden ook wel een beetje iets van, hoe moeten we dat met dat leven en zo. Maar allebei psycholoog, dus ook wel niet helemaal uit een ei. Maar die depressiviteit met name was heel heftig. Hij heeft een aantal suïcidepogingen gedaan. Is een viertal keren opgenomen geweest. En is 94 geworden uiteindelijk, hoor. Dus dat kan ook allemaal nog. Maar toen ik heel jong was, was dat natuurlijk ellendig. En het is toen zo niet gecommuniceerd. Terwijl het dus 2 psychologen waren. Om met mij te gaan zitten en te zeggen, we houden zielsveel van je. Dit is allemaal aan de hand. Wat gebeurt er bij jou? Laten we het bespreekbaar maken. Er werd gewoon bijna niet over gesproken. En ondanks dat mijn moeder een ongelooflijk originele, hele grillige, zichzelf wel uitende, uitbundige vrouw was. Ook echt wel een leuk mens. Ook als kind wel om je voor te generen. Maar goed. Ga je nou op de grond zitten? Nou, dat soort dingen buiten dan, weet je, allemaal heel eng. Maar ze was best wel eigenzinnig, ook wel. Maar dan op dit gebied, dat het dan psychisch heel erg moeilijk was, juist als 2 psychologen, hebben ze dan dus heel veel niet gecommuniceerd van, ja, om mij in de ogen aan te kijken, kleine Klaartje, wat gaat er allemaal jou om en wat gebeurt hier allemaal? En laten we eens even echt hier de tijd voor nemen en ongelooflijk vind ik dat. Nou ja, dat ik kijk altijd heel goed naar de kinderen en ook naar gewoon naar iedereen, dus ook naar volwassenen. Maar ook zeker naar de kinderen. Dit mag er allemaal zijn. Wees ja. maar. Dus ik ben wel een beetje gekke Clara in deze familie. Die dan die zoiets heeft van, nou, dit is het dan toch allemaal. We doen nu gewoon gek. Dat vonden zij dan ook wel gek. Maar inmiddels zijn ze ook wel een heel klein beetje gekker dan ze waren. En ja. volgens mij wel vinden ze dat ook wel leuk.
Ja.
En dat is dus een hele grote. Dat ja. ik, die ik heel anders doe. Dat die shit er allemaal mag zijn. Die modder, die,
ja.
die klotezooi. Als het, waar we het heet het over hebben. Die, anders wordt het zo zwaar. Het ja. is in mij zo zwaar geweest. Ik ja. heb het zo'n geheim rondgelopen. En een geheim die niet eens wist wat het geheim was.
Ja.
En daardoor mezelf zo afgestraft. Zo niet mogen bestaan. Zo geen bestaansrecht. Zo moet vechten voor mijzelf. Vandaar dat het mijn thematiek en mijn missie is natuurlijk. Om dat bij iedereen wel te laten zijn.
Ja.
Wees er alsjeblieft met al. En dan gaat het niet. Ook al zou het mij zakelijk daardoor volkomen slecht afgaan. Interesseert me geen hoepel. Als ik iemand ja, een gevoel kan geven van ah, ik mag er zijn. Dan ja. ben ik gewoon. Dat doet mij ontzettend veel goed.
Ja.
Tenzij ik geen energie heb. Dan moet je gewoon opzouten. Maar ik bedoel. Ik heb heel veel adem voor mensen. En voor kinderen.
Mooi.
Van wees maar gewoon lekker. Kom, wees. Doe gek. We gaan lekker door die sloot. En dan gaan we die boel allemaal daarna weer wassen.
Ja. Ja, ja. Mooi.
We gaan heel veel Chinese vaas omgooien.
Ja. Ja. En, ja.
En dan zetten we daar van die namaak dingen voor terug.
Wat ja. was nou dat kantelpunt?
Wat was het kantelpunt? Nee. Nee, dat weet ik niet. Want ik zit even... het kantelpunt van dat ik het anders wilde doen. Sorry, ja. of dat ik...
Ja, dat je het anders wilde doen. Dat jij merkte van, nou, dit...
Nou, daar kan ik wel iets over zeggen. Mijn moeder werd bitter. Omdat mijn... Ze had natuurlijk heel veel te stellen gehad met mijn vader. Toen zijn ze natuurlijk uit elkaar gegaan. Want dat moest ook gewoon. Dat ging niet samen. Mijn vader kreeg een andere vrouw, een veel jongere vrouw. Boring. En, maar goed, ja, een hele, hele leuke vrouw ook. En mijn moeder wilde haar niet zien. Die had het over die meid, die slet, die sloerie, weet ik veel wat allemaal. En dus wij als kinderen hadden echt zoiets van, oh jezus, we hebben hier, we kunnen ook op verjaardag, het moest allemaal gescheiden en vrezen. En mijn moeder werd... Ondanks dat ze ook echt een heel leuk mens was, weer die verdediging. Ook heel bitter. En toen, ik weet op een bepaald moment heb ik gedacht, dat is in mijn puberteit geweest. Ik wil nooit bitter worden. Ik wil nooit bitter worden. Dat was wel een omslagpunt voor. Dus ik moet op zoek gaan naar wie ik dan wel ben. En ja. wie ik dan ja. wel wil zijn. En hoe ga ik dat doen? Dus ik ben niet psychologie gaan studeren.
Nee.
ik ben naar het conservatorium gegaan. Ik ben gaan zingen. Ik ben gaan spelen. Ik ben gaan dat allemaal.
Ja.
Ja.
En dan zei mijn moeder van... Zou je niet ook een typdiploma of zo gaan halen? Want dan kun je altijd nog werken als secretaresse. Want het zingen, dat wordt natuurlijk niks. Haar vader was pianist.
Oh, ja.
En Jood en communist is ook wel een beetje moeilijk. Maar die had dus een wat moeilijke idee bij als je muzikant bent. Dus je had zoiets van, oh god, als ze dan ook maar iets anders heeft. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon walgelijk. Ik had zoiets van, nou echt niet. Natuurlijk niet. Dus ik ben iets heel anders gaan doen. Dus dat klopt dan ook helemaal. Ik ben een hele andere weg gegaan. Ja. En gek genoeg wel uiteindelijk ook Jungiaanse psychologie gaan doen.
Ja. Ja. Ja.
Mooi.
Ja.
Maar later.
Ja.
Maar later.
Ja, jullie hebben dat al veel eerder gedaan. Ja. Maar jullie hadden geen twee psychologen als ouders. Nee. Manisch-depressief ben, weet ik van. Dus we hebben zo allemaal onze eigen achtergrond. Oh, ik krijg iets spannends. Wat
ja,
is dat?
Ik pak de doos van Pandora, dus dat is het spannende. Ja, dat is het slotact dat je...
Ga daarna maar eens, drum.
Je dat mag je... het ook uitbeelden.
Ja, dat je hier een kaartje uit mag trekken. En dan... dit heeft te maken met een taboe onderwerp op het moederschap. En dan... Kun je kijken wat er deze niet. Ja.
Ja. Dus ik pik er nu gewoon één uit.
Ja, je pikt er gewoon één uit.
Oh, het zit allemaal hele leuke kleurtjes ook. Natuurlijk uit het midden, waarom? Weet ik niet. Mag ik een andere? Ja. Mag ik echt een andere? Nee, dat mag niet. Ja, ik pak gewoon een andere, want ik ben onaangepast. Hoi.
Oh ja, dat kan gewoon dan. Ja.
Oh, die is leeg. Wat is dat?
Oh, die mag je dan zelf invullen.
Nee, dat vind ik ook niks. Drie keer scheef. Ja. Ja, mag dat? Oké, pak de onderste er. Heel erg. Dit. Oh ja, mooi. Eenzaamheid. Wat moet ik daar ook weer mee? Daar moet ik iets over zeggen.
Ja, wat resoneert over het woord eenzaamheid?
Oh ja, resoneert. Eenzaamheid.
Als taboe. Ja.
Als taboe.
Als taboe.
Voor het moederschap.
Moederschap. Ja, nou, een beetje een voor de hand liggende dan voor mij, wat er meteen in mij opkomt, is als ik dus in die aanpassing zit, ik zit daar met mijn kind en ik voel dat ik het op allerlei manieren moet doen, op de juiste manier namelijk, en ik voel ook tegelijkertijd van hoe doe ik dat in godsnaam? En dan ga ik van alles lezen, ga ik met mensen praten daarover, krijg ik steeds meer bevestiging over dat. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik kan dat niet. Of dat vind ik helemaal niet leuk op die manier. Dan word ik steeds eenzamer. Dan word ik steeds meer op mezelf teruggeworpen op een manier die niet prettig is. Namelijk, ik doe het niet goed. En daarin kun je zo ontzettend eenzaam worden. Dan ga je in je hoofd zitten. Dan kom je heel erg in dat hoofd gebeuren. Terwijl als ik dus ga zeggen, hou eens even. Ik doe dit op mijn manier. En dat is goed. En dan maak ik een fijn, actief, proactief onderdeel maak ik dan uit van de maatschappij. En dan kunnen andere mensen een voorbeeld aan nemen. Hoe doe jij dat zo? Ja. En dan hoef ik niet zo heel eenzaam te worden. Ik pak nu eenzaamheid op een vervelende manier, maar je kan ook gewoon wel eens eenzaam zijn. En dat hoort er ook gewoon bij, hè? Want het is ook Chinees vaas, mag ook niet. Maar het is ook gewoon wel eens eenzaam, ja toch?
Ja, ja.
Of melancholisch, of van die dingen.
Ja.
Maar ik zie hem zo.
Ja. Ja. En als bruggetje daaraan, hoe kunnen vrouwen nou die eigen weg of die innerlijke stem of dat eigen pad veel meer volgen? Ja. Als je kijkt naar, niet iedereen wil of gaat in therapie en niet iedereen gaat een workshop doen. Maar hoe kan je nou bijvoorbeeld al thuis in dat proces misschien van moeder worden of gewoon überhaupt, als je voelt van hey, ik wil het eigenlijk ook, ik wil me niet zo bezighouden met wat die mensen allemaal van mij vragen, meer die middelvinger. Hoe kom je nou bij die in contact met die stem daar van binnen?
Nou ja, ik zou zeggen, zet de muziek aan en ga eens even lekker meezingen met, met whatever.
Ja.
Daar is van alles te vinden. Ik vind ook altijd wel een goede gaas voor de spiegel staan. En zeg eens gewoon naar jezelf toe, out loud, wat er leeft.
Ja.
En, want het gaat allemaal over het wel vermaterialiseren. Dus wel het in de wereld zetten. Dus het moet niet van binnen allemaal blijven. Dus uit jezelf, in ieder geval naar jezelf. Ga voor de spiegel staan en zeg eens, ja, ik voel me kut. Ja, oké. Ja, ik zie ook in je ogen. Het is ook best wel eng om hier naar mijn eigen ogen te kijken. Raar. Wat triest dat ik hier sta. Ja, laat het allemaal maar uit. Ja, je bent triest klaar. Ja. En nou, dan komt er vanzelf ook iets liefs. Van ja, maar je bent ook heel lief. Verdorie. Hoi. Je doet het allemaal hartstikke goed. Kijk, nou ja. Kijk jij nou kijken, joh. Dus weer ik zie nou weer kleine klaartje. Nou, dat is bijvoorbeeld een manier. Je kan ook, zo kan het ook in je eentje al.
Ja.
Kun je al heel uit komen. Maar vooral dan zing kan je eigen ruimte.
Ja.
Even die Chinese fase aan de zijkant. En je kan gewoon een keer.
Ja.
Ja. Ga dansen, zingen. Ja, dit klinkt natuurlijk allemaal alweer over de top. Maar dat kan allemaal wel.
Ja.
Nou, wij hebben nu een online programma geschreven. En dat gaan we nog op video opnemen. Maar daar is dit een onderdeel van wat daarin zit. Dat in die relatie die je al kan starten met dat kindje in je buik. Van, durf die echtheid te voelen door middel van te dansen samen of te zingen of tegen elkaar te praten.
Fantastisch.
Of,
ja. Maar wel in de wereld zetten inderdaad. Ja. Dus niet allemaal van binnen.
Nee,
maar
niet bedenken.
Nee.
Doen.
Ja.
Dit is echt een kwestie van doen.
Ja.
Doe het maar. En dan voelt het even heel raar. Als het te raar voelt, moet je ook gewoon kappen. Maar ik bedoel, ga er maar even doorheen.
Ja.
En dan komt er iets lekkers. Maar het is ook leuk om met z'n tweeën te doen. Ja.
Ja.
Je kan natuurlijk ook wel alleen een kind krijgen. Maar als er iemand is, of een vriendin, of wie dan ook, of de buurvrouw, of zeg, vind je het goed om eventjes samen even contact te maken? Maar goed, daar doe je nu ook al van alles in. Dus. Maar inderdaad, ja, heerlijk. Doe dat.
Ja.
En zing dus. En je weet dus, vanaf 5 maanden hoort het kindje dat ook. Want dat gele gehoor gebeuren begint dan te ontstaan.
Ja.
Vrij laat eigenlijk. Maar dan ben je ook al met twee. Want dan weet je dus dat die foetus dat ook al hoort.
Ja.
Fetus, zeg je dat?
Ja.
Ongeboren kind al, nog, weet ik veel. Ja. Dat hoort.
Ja.
En als je dan later, als het geboren is, gaat zingen, dan is er al een connectie.
Nou ja, en ik denk ook
super.
Ja, en niet alleen voor het gehoor, maar ook op die andere lagen in die energie. Of als je,
tuurlijk.
Als je daar vrijer in kan zijn,
tuurlijk.
Als je die schaamte voorbij kan in die verbinding.
Maar dat is die, jij zegt net wat er resoneert, dat is resonantie.
Ja.
Want het gaat allemaal door trilling.
Precies.
Ja, het is allemaal, maar ook. ook de andere ouder, of het nou een man of vrouw of wie dan ook is, die kan ook meedoen daarmee. Ja. Dat lijkt mij nou gewoon altijd het allerfijnste, als dat allemaal meedoet.
Ja.
En ook familie en zo. Nogmaals, zuidelijke landen zijn daar veel meer in. En ook hè, dus Aziatische, de Oosterse landen hebben daar ook iets anders in. Niet dat daar dan alles weer goed... Maar ik bedoel, dit zijn dan wel van die dingen. Dat wat meer collectiefs ook is. En samen. Ja, ja. Samen is gewoon hartstikke leuk.
Ja.
Dus het ligt hier het woordje eenzaamheid. Dus het woordje samen staat er dan tegenover.
Ja. Meer samen, meer verbinding.
Ja.
Zonder het dan weer te idealiseren. Want daar kan ook weer van alles niet leuk in zijn. Maar doe het maar.
Ja.
Dan ontmoet je van alles. Ja. Alle schakeringen.
Ja.
Nou, we sluiten deze podcast gewoon zingend af.
Ja, want jullie zijn jarig. Happy birthday. Nee, dat is niet waar. Sorry.
Bedankt, lieve Klaar.
Prachtig. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, super bedankt. Ja, bedankt voor dit fijne gesprek.
Ik vond het enig. Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.